Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 118 en daarvan het 12e vers. O Heere, geef thans uw zegeningen. O Heere, geef heil op deze dag. Och, dat men op deze eerstelingen een rijke oogst van voorspoed zag. 12e vers van Psalm 118. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. In antwoord erop zingen we van Psalm 143, het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. 10e van 143 naar de geloofsbelijdenis. En daarna komt de schriftlezing tot ons uit de Openbaring aan Johannes. 22e hoofdstuk en daarvan het 6e tot en met het 21e vers. Openbaring 22, vers 6 tot en met 21.
En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig, en de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om te aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en degenen die de woorden deze boeks bewaren. Aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doe. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeente. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En die het hoort zeggen, kom. En die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden des boeks deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom haastelijk. Amen, ja, kom, Heer Jezus. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
De tekst voor de prediking is het 17e vers van het u voorgelezen schriftgedeelte. Daaruit Gods woord en de tekst voor deze middag. En de geest en de bruid zeggen kom. En die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen. En die wil nemen het water des levens om niet. Tot zover. Zoeken wij Gods aangezicht in het gebed. Heere, u hebt ons in uw grote zorg aan de middag van deze dag opnieuw onder uw woord gebracht. En misschien ook wel die er vanmorgen niet waren. Zou u zelf vanmiddag onder ons willen komen, Heere? En zou u als die grote leermeester uw woord willen uitleggen en willen verklaren en boven alles willen toepassen aan ons hart? Als u niet zou komen onder ons, Heren, en het zou zo verdiend zijn van onze kant, maar dan blijft alles zo te vergeefs. En daarom, Heren, smeken wij van u, wilt u zelf in ons midden komen? Wil u zelf krachtig werken door uw geest en wil u de diepe woorden en de hoge woorden van onze tekst brengen aan onze harten en de boodschap ervan ons te verstaan geven. Heere, mag het woord van deze zondag zijn tot bekering van hen die onbekeerd zijn. Zou u willen geven, Heere, dat ook dorstigen, als ze er vanmiddag zijn, mogen worden vervrijmoedigd om te drinken. En zij die niet drinken kunnen en niet weten hoe ze drinken moeten, wel dorst in hun ziel naar u die leeft, en van wie ze weten en belijden dat u aan de ziel het leven geeft, maar zou u ze zelf willen opzoeken, en zou u zelf dat water aan hun lippen willen zetten, opdat ze mogen drinken en opdat ze mogen ervaren dat u een levende God bent. Heere, wil u zo aan ons denken zoals we hier zijn bijeengekomen in dit kerkgebouw, maar ook zoals we meeluisteren. En bijzonder de zieken en de ouderen, maar ook de jonge ouders die oppassen thuis op de kinderen, dragen we aan u op. Geef u ze wat nodig is. Zou u, Heere, willen gedenken aan de gemeente? Wil u het werk dat in het midden van deze grote gemeente plaatsvindt nog zegenen? Opnieuw noemen we u de naam van onze vriend en broeder dominee Kempeneers. Gedenk hem samen met zijn vrouw, hun kinderen. Geef u hen wat nodig is. Het ambtelijke werk onder dit grote volk te doen. En Heere, mag hij een rover zijn van de hel en dat ook van zijn ambtelijke werk mag gelden dat de winst mag zijn voor de hemel. We bidden voor de broeders van de kerkenraad. Heere, schenk u ze wat nodig is op de bezoeken, in de vergaderingen, in al het ambtelijke werk, ook in het zuchten tot u die in de hemel zit. Want Heere, dat vraagt u toch van ons, als u ons in het ambtelijke werk stelde, dat we iets kennen van dat dragen van de gemeente op ons hart, om de gemeente steeds voor u neer te werpen in het gebed, en ook onszelf, Heere, Want voor uw dienaar deze middag, en het zal voor de ambtsbroeders niet anders zijn, daar geldt toch voor, vanuit onszelf kunnen we niets. Maar zou u het willen geven? We hebben het ook niet verdiend, heren, maar wil u het ons uit genade schenken? En mag dan het werk, het ambtelijke werk, ook zijn tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot verheerlijking van uw naam. Ja, mogen we dat heel bijzonder ook vragen voor de prediking van deze middag. Dat uw naam erin geheiligd en geëerd zou mogen worden. Niet alleen in de preek, maar boven alles in uw eigen werk in harten van mensen. Heren, dan weet u ook van diegenen die tot die bruidskerk mogen behoren, hoe er zoveel is bij hen zelf, dat hen ervan kan weerhouden en hen er ook van weerhoudt om die bede van de tekst op de lippen te nemen. O, die bede zal er wel zijn om uw komst tot het hart en uw komst tot de ziel. Kom toch. Maar de bede om uw komst op de wolken, ach Heere, kan zoveel vrees zijn. Kan ook zoveel zorg zijn over degene die ons lief zijn. De vraag hoe ze u ooit kunnen ontmoeten. Heere, daarom bidden wij van u. Geeft u dat die tekst van vanmiddag verklaard mag worden, maar boven alles ook geleerd en toegepast mag worden door de geest die het allereerst bidt. Kom. En die het de bruidskerk doet bidden. Heer, u kent ook degene die bij die beginwoorden van de tekst niet kunnen. Het is zo onbereikbaar en het is zo ver. Ze hebben hun naam misschien wel horen noemen in het woord van deze predik, van de schriftlezing. Maar dan als het ging over degene die naar recht buiten moeten staan. Maar zou u vanmiddag nog een buitenstaander binnen willen brengen? Zou u willen geven dat er nog eeuwigheidsvrucht mag worden gevonden op de prediking van deze dag? Heren, we dragen aan u op allen die een taak hebben in het midden van de gemeente naast de ambtsdragers en in ander verband. We denken aan het werk van de verenigingen, van de zondagschool, de organisten, de koster, de mensen in de commissies. Heren, geef u ze wat nodig is. Zegen u ook het woord als dat bekendgemaakt wordt, ook onder plaatsgenoten die uw woord niet kennen. Wil u het met uw zegen achtervolgen. We bidden, Heer, of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. U zult tot op de dag van de wederkomst toe voortgaan met zich in kerk te vergaderen. En u schakelt, Heren, nog dienaren in op de zendingsvelden en de evangelisatieposten. U geeft ze een last opdat ze zullen spreken. En nu zijn ze, net zoals de dienaren van het woord, in alles zo diep en steil afhankelijk van u. Het woord moet hen geschonken worden. Hun mond moet door u geopend worden, opdat ze met vrijmoedigheid mogen spreken. Heere, wil u het geven en wil u ook zelf instaan voor de vrucht. We bidden, Heere, voor hen die een kruis te dragen hebben in deze grote gemeente. En er zijn zoveel moeite en zoveel zorgen. Ze zijn u bekend, Heere. Degene die er in de opvoeding van de kinderen alleen voor staan. Degene die weten van een gebroken huwelijk. Degene die weten van eenzaamheid en van verdriet. Van alleen blijven, terwijl we het anders hadden gewild. Degene die de kinderzegen niet hebben ontvangen en het daar moeilijk mee kunnen hebben. Degene die te strijden hebben tegen gevoelens vanwege een andere geaardheid. Heer, het is u alles bekend. De moeiten die er zijn, ook de zorgen over de kinderen. Als ze afdwalen bij uw woord of bij uw dienst vandaan. Als er andere zorgen, soms ook grote psychische noden zijn. Heere, wil u in al die dingen toch geven, dat we een toevlucht zouden mogen leren kennen. En dat de wegen van moeite mogen worden geheiligd aan ons hart. Heere, zo dragen we ook de kerken waarvan we deel uitmaken aan u op, in alle zorgen die er zijn. Zou u, Heere, aan uw erf willen denken? En dat is zo veel breder dan ons eigen kerkverband. Maar zou u ook aan de kerken waartoe wij behoren nog willen denken? Ja, zou u zelf nog bekerend willen werken? Zou u ook nog mannen tot u bekeerd en door u geleerd willen roepen om uw woord uit te dragen? Heere, zou u ook daarin toch nog willen betonen dat u onze kerken niet verlaten hebt? Gedenk ook, Heere, andere kerkverbanden waaraan we ons verbonden weten. Breng nog bijeen wat werkelijk geestelijk één is. Heere, wil u, denk aan onze overheid. We bidden om wijsheid, om kracht, om boven alles de vrezen van uw naam bij degenen die over ons gesteld zijn, opdat ze zo hun werk mogen doen, hier plaatselijk in de gemeenteraad, maar ook provinciaal en landelijk en op Europees niveau. Ontferm u zich over deze wereld in zo grote nood. We denken aan de situatie in Oekraïne, maar ook aan andere plaatsen op deze wereld waar zulke verschrikkelijke omstandigheden van oorlog of honger of vervolging zijn. Ontferm u zich, Heere, en geef ons ook de rechte bewogenheid. Zo bidden wij om alles wat nodig is en wat aan onze kant niet gemist kan worden. Heere, wij hebben het verzondigd en wij kunnen geen rechten laten gelden. Het is een wonder dat we de deur van het kerkgebouw door mochten gaan en dat we de trap naar deze kerkzaal mochten beklimmen, maar u weet ook van het opzien wat er is. Heere, wil u het nog gemakkelijk maken en schenkt u wat nodig is en wees zo met een ieder van ons. We dragen bijzonder ook die omstandigheden aan u op die niet genoemd werden, maar die u bekend zijn. Heere, gij ziet het immers, want gij aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat men het in uw hand geven. En de dichter mocht er toch bij zeggen: op u verlaat zich de arme. Gij zijt geweest een helper van de wees, dat dan wezen en armen zo nog, Heere, tot u zouden mogen vluchten. Wil bijzonder ook gedenken aan de jonge mensen in de gemeente. Heere, te midden van alles wat er op hen afkomt, ook aan verleiding, aan verzoeking. En ze hebben hetzelfde hart als wat we alle van nature hebben, maar Heere, wil u ze nog bewaren, wil u ze bekeren tot u de levende God, en wil u geven dat er in het hart iets gevonden mag worden door uw genade, van datgene wat er bij Rut mocht zijn. Waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Want uw volk is mijn volk en uw God mijn God. Heere, schenk het uit genade tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van onze ziel. Amen. Psalm 98, tweede en het vierde vers willen we gaan zingen. 98, vers 2. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En ook het vierde vers. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. 2 en 4 van 98. Terwijl u gaven kunt geven voor de Heer en voor zijn dienst. Thank you. U hebt het, gemeente, misschien wel eens gehoord. De psalm die wij zojuist zongen werd vele jaren geleden gezongen in een toen nog afgeladen volle boezemsingelkerk in Rotterdam. En de gemeente zong uit volle borst totdat het tweede gedeelte van het laatst gezongen vers kwam. En toen gebeurde het dat ergens in die afgeladen volle kerk een meisje stilviel. Hij komt om de aarde te richten. Maar hoe zal het dan met mij zijn? En de Heere gebruikte die eenvoudige psalmregel om dat meisje stil te houden. En hij werkte in haar hart en werkte door in haar hart tot echte bekering. Dat voorbeeld, gemeente, brengt ons eigenlijk bij onze tekst van deze middag. Want daar gaat het om het gebed, om de komst van Christus. Zijn komst op de wolken. Zijn komst om de aarde te richten. Maar we zouden kunnen vragen vanmiddag, hoe kan een mensenkind daar ooit om vragen? Een onbekeerd mens kan dat toch niet? En onder degenen die genade kennen, kan er ook zoveel schroom en terughoudendheid zijn om dat gebed te bidden. Kom, Heere Jezus. Want hoe moet het dan met, zegt misschien een man die genade kennen, maar hoe moet het dan met mijn vrouw en met mijn kinderen of met mijn kleinkinderen? Allerlei vragen als het gaat over het gebed om de wederkomst. En we willen er met Gods hulp in het licht van onze tekst bij stilstaan. Als we bij onze tekstwoorden schrijven, de Heilige Geest en de wederkomst. De Heilige Geest en de wederkomst. Drie gedachten die uit de tekst opkomen. Allereerst wat de Geest zegt. In de tweede plaats wat de bruid zegt. En tenslotte wat het evangelie zegt. Allereerst wat de Geest zegt. De Geest zegt kom. In de tweede plaats wat de bruid zegt. Dan willen we erop letten, wie is die bruid? Waarom wordt ze bruid genoemd? En hoe kan de bruid kom zeggen? En tenslotte wat het evangelie zegt. Slot van de tekst. En die dorst heeft komen en die wil nemen het water des levens om niet. We hebben, gemeente, deze middag het laatste Bijbelboek voor ons, Openbaring. Wat betekent dat woord, kinderen? Misschien dat ik het wel eens gezegd heb, maar dan zeg ik het nog een keer hier. Letterlijk betekent dat de bedekking ergens van afgenomen wordt. Je moet je maar even indenken dat er een kunstwerk onthuld wordt. Misschien wel eens meegemaakt op school of bij een andere gelegenheid. Zo'n kunstwerk waar een groot doek voor hing, waar een touw aan zat. En dan op zeker moment wordt er aan dat touw getrokken, valt dat doek naar beneden en zie je wat er bedekt was. Wel, dat is de letterlijke betekenis van het grondwoord voor openbaring. De bedekking wordt er afgehaald. En dat gebeurde allereerst voor Johannes in de avond van zijn leven. Johannes, de discipel, de apostel, die nog op hoge leeftijd in de tijd van keizer Domitianus verbannen is naar het eiland Patmos. Hij moest zijn geliefde gemeente Efeze verlaten en de andere gemeenten in Klein-Azië vanwege de naam van Christus. Hij werd verbannen naar een eiland en daar slijt hij zijn dagen, kan nergens naartoe, zit daar in afwachting, ja waarvan eigenlijk. Er zal heenwee zijn geweest in zijn hart naar het opgaan met de anderen onder het woord. Er zal heenwee geweest zijn in zijn hart naar de ontmoetingen, naar de gesprekken met anderen over het werk van God. En dan komt de Heer hem opzoeken. Op de dag van de Heer, de eerste dag van de week, zoekt de Heer Johannes daarop op Patmos en gaat hij hem die openbaring, die onthulling geven. Johannes krijgt de blikken in wat er op dat moment gaande is, want openbaring gaat ook over het heden van toen. Denkt u aan de 7 brieven, aan de 7 gemeenten. Maar Johannes krijgt ook te blikken in wat er nog komen zal. De wereldgeschiedenis ontrolt zich voor zijn oog. De Heere geeft hem dat hij dat mag zien. En dat Johannes dat ook mag doorgeven aan de gemeenten van zijn tijd, maar ook aan de kerk van alle eeuwen. En daarom hebben wij dit laatste Bijbelboek, dat niet gemakkelijk is, nog in onze Bijbel. Waarom staat dat er? Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Dat is Gods heilige bedoeling met dit Bijbelboek niet. Zo mogen we het boek Openbaring ook nooit gebruiken. In de loop der eeuwen zijn er altijd weer mensen opgestaan die zo dat Bijbelboek gingen lezen. Ik zeg het maar even zoals het is, maar om even na te gaan wat er allemaal gebeuren gaat. Interessant om te weten. Maar God geeft zijn openbaring aan Johannes. Ja, eigenlijk met 2 belangrijke doelstellingen, of 3. Maar de eerste belangrijke doelstelling is om zijn verdrukte en beproefde kerk te troosten. Openbaring is een troostboek. In de tweede plaats ook om onbekeerde zondaren dringend tot bekering te roepen. We vinden die oproep tot bekering al in de brieven aan de 7 gemeenten. En in de derde plaats, dat is het grote doel om zijn eigen naam te verheerlijken. En dan is dat Bijbelboek Openbaring vol van allerlei symboliek. Denk alleen even aan het getal 7. Begin van dat Bijbelboek, 7 brieven aan 7 gemeenten. Vervolgens ziet Johannes hoe aan het Lam een boekrol gegeven wordt die verzegeld is met 7 zegels, die 1 voor 1 worden verbroken. En weer later ziet Johannes hoe er op 7 bazuinen wordt geblazen en hoe er 7 violen, drinkschalen betekent dat woord, hoe er 7 violen als tekenen van Gods oordelen worden uitgegoten. Bijbelboek Openbaring is vol van symboliek, maar de grote rode draad, als ik het zo zeggen mag, is dat de Heere regeert. Dat God op de troon zit. Dat het Lam op de troon zit. En voor de troon, ja wie is er voor de troon? Dat weet u. Dat hoort u misschien wel bijna iedere zondag aan het begin van de dienst. Dan wordt er gesproken over de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Dat is een aanduiding voor de Heilige Geest. Die uitdrukking 7 geesten betekent niet, kinderen, dat er 7 heilige geesten zouden zijn. Er is 1 heilige geest over wie wij altijd met grote eerbied moeten spreken. Maar die heilige geest wordt aangeduid als de 7 geesten omdat hij gegeven is aan Gods kerk op alle plaatsen en in alle tijden. Omdat hij ook een volheid heeft, 7 het getal van de volheid, omdat hij een volheid heeft aan werkingen. Daar is zoveel te zeggen over het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt ontdekkend, levenwekkend, ontgrondend, vertroostend. De Heilige Geest is de geest der gebeden en der genade. De Heilige Geest wordt genoemd de Geest van Christus en de Geest des geloofs. Hij is ook de Geest der uitbranding. Zo wordt hij in Jesaja genoemd. Allerlei werkingen van de Heilige Geest. Wat hebben u en ik, gemeente, die werkingen van Gods Geest zo onmisbaar nodig? In mijn eerste gemeente in Friesland was er een vrouw die had in haar jonge jaren nog bij de oude dominee Kok in de kerk gezeten. En ik vroeg aan haar, wat weet u daar nou nog van? Kan u daar nog iets zich van herinneren? En dan zei ze, onze dominee kwam vroeger bij ons wel eens op de school, op de lagere school. En dan zei die vaak tegen de kinderen, kinderen, vraag maar veel om de dierbare werkingen van Gods Geest in je hart. Wat hebben we dat nodig? De werkingen van Gods Geest. Maar met alles wat daarover te zeggen zou zijn, en dat kan vanmiddag niet, richten we ons in het licht van de tekst van deze middag op één onderdeel daarvan. En dat is, de tekst zegt, en de Geest zegt, kom. Dat is een antwoord op die uitspraak in het laatste hoofdstuk van Openbaring die u, als het goed is, 3 keer hebt gehoord en hebt gelezen. In dit laatste hoofdstuk, een soort nawoord op de Openbaring, daar lezen we dat Christus tot 3 maal toe verzekert en zegt, ik kom haastelijk. Ik kom haastelijk, gedreven door een heilige haast om te verschijnen op de wolken van de hemel. En u zegt misschien, waarom duurt het dan al zo lang dat de wederkomst uitblijft? Gods woord leert ons bij monden van de apostel Petrus dat de Heere een andere tijdsrekening heeft dan wij. 1000 jaren zijn voor hem als een dag en een dag als 1000 jaren. Maar 1 ding is zeker, want Christus, de mond der waarheid, zegt het zelf. Ik kom haastelijk. En als een echo daarop, in antwoord daarop, bidt de Heilige Geest, kom. Gemeente, al zou er helemaal niemand zijn in deze wereld, niemand op aarde, en zo is het niet, dat hopen we straks te horen, maar al zou er niemand zijn die bad om de komst van Christus op de wolken, dan is daar altijd nog die Heilige Geest die onophoudelijk bidt. Om de komst van Christus, zoals het er staat in de tekst, maar ook, en dat moeten we goed vasthouden om de tekst te verstaan, ook om al datgene wat aan de komst van Christus voorafgaat en wat in Openbaring bekendgemaakt is. Dat moet u als 1 grote eenheid zien. Komst van Christus op de wolken helemaal aan het einde, op de jongste dag. Maar daarvoor al die andere dingen. En daar hoort ook bij, en dan noem ik van al dat vele maar 1 ding, daar hoort ook bij dat het huis van God vol moet worden. Dat tot op de dag van de wederkomst zondaren die God lief gehad heeft met een eeuwige liefde moeten worden toegebracht en zalig moeten worden en zullen worden. Als de Heilige Geest bidt, kom, dan ligt daar ook in opgesloten, laat alles gebeuren, laat alles plaatsvinden wat daaraan vooraf moet gaan. Trof me wel, gemeente, wat ik las, ik geloof dat het alweer een paar maanden geleden was in het kerkblad van Barendrecht over de omstandigheden rond corona. En toen ging het over de vraag, hoe moeten we die dingen nu zien? Is dat nu een oordeel? Is dat nu een teken? En als ik me niet vergis, was een van de dingen die daarin geschreven werden, dat het iets is van die tekenen, van die weeën die aan de komst van Christus voorafgaan. En dat ze daarom ook niet af te bidden zijn, maar te aanbidden zijn. Maar door dat alles heen volvoert God zijn raad en werkt hij aan op de komst van Christus. Maar daar hoort ook bij die tekenen der tijden, daar hoort ook bij wat de Openbaring noemt, dat die ruiter op dat witte paard die nog rondgaat. Met die boog in zijn handen, met die pijlen gedoopt in zijn eigen borgbloed, in zijn pijlkoker. En nog is hij bezig om pijlen te leggen op zijn boog en te schieten in het hart van des konings vijanden. Kijk, dat ligt allemaal in dat gebed opgesloten. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastelijk, Heere, dat uw huis vol zal worden. Dat zondaren tot bekering zullen worden gebracht. Dat vijanden van de koning, ook hier in Barendrecht, in hun hart worden getroffen. En op hun knieën zullen neervallen. En het zullen uitroepen, Heere, wat moet ik doen? Wat moet ik doen om zalig te worden? De geest zegt, kom. Dat is onze eerste gedachte. Waarom bidt de Heilige Geest dat? Omdat hij zelf ook God gericht is op de verheerlijking van Gods naam. Op die dag dat de grote overwinning van Christus op het rijk van de duisternis daar zal zijn en ten volle zal doorbreken. Die dag waarop God zal zijn, alles en in alle. Daar is de Heilige Geest op gericht. Onze tweede gedachte. Want de tekst zegt niet de geest zegt kom, maar er staat en de geest en de bruid zeggen kom. Wie wordt er met die bruid bedoeld? We weten allemaal wat een bruid is. Maar in de Bijbel, en dat weet u eigenlijk ook allemaal wel, in de Bijbel is die bruid een aanduiding voor Gods kerk. Voor de bruidskerk van Christus. Die wordt een bruid genoemd in dit laatste Bijbelboek. Maar bijvoorbeeld ook in het Bijbelboek Hooglied. Nee, ze was van haar kant bepaald geen bruid toen ze werd opgezocht. Wie was ze? Verloren. Wie was ze? Haar beeld wordt getekend in de eerste hoofdstukken van Jeremia. Gij hebt met veel boeleerders, overspelers gehoereerd. Maar God zocht haar op. God maakte haar tot zijn bruid. En dan klinkt er, en ik wil daar deze middag ook maar kort over zijn, maar dan klinkt er in die aanduiding bruid een drietal dingen mee. Daar klinkt allereerst in door, dat moeten we erin beluisteren, de verkiezende liefde van de Vader. God heeft vanuit de hemel neergezien, God heeft van eeuwigheid gezien op mensenkinderen en hij heeft geweten dat ze hem allen zouden verlaten. Dat ze hem allen de rug toe zouden keren. Dat ze hem allen in het gezicht zouden slaan. En toen is er van eeuwigheid in het hart van God geweest wat? Liefde voor een verloren, maar een verkoren volk. Toen heeft God redenen genomen uit zichzelf. Toen heeft hij een volk verkoren, een kerk verkoren, opdat ze zijn bruid zou zijn. Hij heeft haar lief gehad met een eeuwige liefde. En daarom is hij ze in de tijd gaan trekken en daarom zal hij trekken met koren van goede tierenheid. Klinkt door in dat woordje bruid, de eeuwige, de verkiezende liefde van God. In de tweede plaats klinkt daarin door de verdienende liefde, de verwervende liefde van God de Zoon. Christus is naar deze wereld gekomen. Wat droeg hij in zijn hart toen hij daar lag in de kribbe van Bethlehem? Toen hij daar als 12-jarige jonge kinderen, misschien jouw leeftijd wel, toen hij daar als 12-jarige jongen naar de tempel in Jeruzalem ging. Toen hij op 33-jarige leeftijd voor de laatste keer naar de stad ging en wist dat hij daar aan het kruis genageld zou worden. Wat droeg hij al die tijd in zijn hart? Liefde tot zijn vader, tot de eer van zijn vader. En liefde tot zijn kerk. En wie was die kerk en wie is die kerk in zichzelf? Vijanden. Mensen die naar hem niet vragen, maar Christus is die weggegaan om voor zijn bruid alles te verdienen. Alles. Om op grond van zijn werk, van zijn diepe lijden en sterven, en op grond van het eeuwige liefdesbehagen van zijn vader, om op grond van dat alles, laat ik het zo mogen zeggen, met zondaren te kunnen ruilen. Om zich een kerk te kunnen trouwen in gemeenschap van goederen. Net zoals de meesten hier in Barendrecht getrouwd zijn. Zo is Christus getrouwd met zijn kerk. In gemeenschap van goederen. Dat is zo'n onbegrijpelijk wonder. Dat betekent dit. Dat Christus zegt hen. Al het mijne. Alles wat ik verdiend heb. In die diepe weg van lijden en sterven. Al datgene is nu, en dat zegt Christus tegen zijn bruidskerk, dat is nu voor u. En het omgekeerde, dat is minstens zo'n groot wonder, denk ik. En al het uwe, dat wil ik hebben. Uw schuld, uw zonde, uw hardheid, uw onverbrokenheid, uw afwijken naar ontvangen genade. Christus heeft verdiend dat hij zijn kerk kan huwen in gemeenschap van goederen. Zijn bruid. In dat woord bruid klinkt, en dat is het derde. Eerste was verkiezende liefde van de vader. Het tweede was de kopende liefde van de zoon, de verdienende liefde. Maar daar klinkt ook in door het bruidswervende werk van de Heilige Geest. Want dat is inderdaad ook zo onmisbaar nodig. De Heilige Geest, ik zei u aan het begin van de preek, we zouden veel over zijn werk kunnen zeggen. Dat kan in het kader van de tijd van vanmiddag niet. Maar één van de dingen van zijn werk is ook dat hij de grote bruidswerver is. Wat is dat, een bruidswerver? Het werd al even aangehaald in de consistorie deze middag. Maar dan moeten we denken aan Eliezer. Knecht van Abraham. Zeker moment geeft Abraham aan Eliezer de opdracht om een bruid te gaan zoeken in dat verre Paddan Aram. En Eliezer krijgt de opdracht om een bruidswerver te zijn met het oog op Isaac. En hij onderneemt die grote reis en hij komt daar in dat verre Paddan Aram. En hij komt daar in het huis van Rebecca. En dan gaat hij daar Rebecca als bruid werven voor zijn meester. En hoe doet hij dat? Wat hoort er dan bij dat werk van een bruidswerver? Daar hoort bij dat hij goed gaat spreken van de bruidegom. Dat hij de schatten van die bruidegom gaat tonen. Dat hij de rijkdom van die bruidegom gaat uitstallen. Dat hij goed gaat spreken van die bruidegom. En dat hij uiteindelijk het hart, zover een mens dat kan, maar we laten het nog even staan in de geschiedenis, dat hij het hart van Rebecca zo inneemt en zo neigt, dat ze zegt, u kunt het nalezen in Genesis 24, ik zal trekken. En hoe ze moest trekken, dat wist ze niet. Maar de bruidswerver wees de weg. De bruidswerver nam haar mee in de richting van die bruidegom. De bruidswerver brengt haar straks bij haar aanstaande bruidegom. Wel, gemeente, dat is iets van het werk van de Heilige Geest. Als hij een zondaar ontdekt en in de nood en in de schuld brengt. Als hij een zondaar laat zien dat hij van zichzelf niets meer kan betalen aan Gods gerechtigheid, dan gaat de Heilige Geest ook Christus verklaren in het hart, voorstellen als die grote bruidegom, zijn schatten, zijn gaven, zijn rijkdommen tonen onder de prediking van het woord, toegepast door de Heilige Geest aan het hart. En als dat nou gebeurt, als de Heilige Geest daar de prediking voor gaat gebruiken, wat komt er dan? Dan komt er een verlangen. Dan komt er een hunkering. Oh, dan is die bruidegom misschien nog zo ver weg, zo onbereikbaar ver weg. Maar dan gaat je hart trekken naar hem. Is dat gebeurd in uw leven? Zitten er hier mensen in Barendrecht en ze zijn er, maar heel persoonlijk de vraag naar u toe, is dat nu gebeurd in uw leven? Dat u tegen de achtergrond van uw eigen schuld, van uw onmogelijkheid om aan Gods gerechtigheid te voldoen, dat u Christus voorgesteld kreeg in de prediking van het woord en dat uw hart naar hem mocht uitgaan. Dat de Heilige Geest als die grote bruidswerver iets ging laten zien van zijn schatten en van zijn gaven, van zijn rijkdom, goed ging spreken van hem. Dat u iets mocht gaan zien van zijn macht, van zijn oppermacht. Zodat er zelfs raad is voor zo'n zondaar als u bent. Dat de Heilige Geest iets ontdekken ging van zijn gewilligheid. En dat u iets van zijn gewilligheid mocht zien in het evangelie. En dat er een verlangen, een hunkering kwam naar hem. O, mocht ik hem toch kennen. De Heilige Geest is degene die hem voorstelt in al zijn beminnelijkheid, in al zijn middelaarsgeschiktheid, in zijn bekwaamheid, in zijn almacht, in zijn gewilligheid en in zijn bevoegdheid, omdat hij door God zelf bevoegd is geworden als zaligmaker. En als de Heilige Geest gaat werken in het hart en uw oog richt op hem, dan komt er een hunkering. Oh, dan kunnen er zoveel vragen zijn. Hoe zal ik toch tot hem komen? Hoe zal het toch ooit komen tot een huwelijk? Hoe zal hij mijn bruidegom worden? Maar u krijgt die bruidswerver, de Geest, zo onmisbaar nodig. En er valt met de woorden van Psalm 45 toch die keuze in uw hart, ik zal trekken. Wel, die bruid, en we keren terug naar onze tekst, die bruid, ze is zo genoemd, die bruid zegt ook, kom. Dat zegt onze tekst. de Heilige Geest zegt ten aanzien van de wederkomst, kom. Maar de bruidskerk zegt het ook. Staat er in de oorspronkelijke taal echt als een mededeling, als ik het zo zeggen mag. Staat er niet als een wens. Laat de bruidskerk mogen zeggen. Maar het staat er als iets dat echt zo is. De geest zegt kom, de bruid zegt. Hoe kan die bruid dat nu alleen maar zeggen? Alleen maar omdat de Heilige Geest het eerst zegt. En alleen maar omdat de Heilige Geest het haar leert zeggen. Hoe? Hoe doet de Heilige Geest dat? Hoe gaat hij, want zo zeiden de kanttekeningen dat zo treffend, de bruid, de hele gemeente van Christus, ook zelfs die naar de ziel in de hemel triomfeert, wenst naar deze laatste komst, maar de Heilige Geest, zo zeggen de kanttekenaren, verwekt in de harten van alle gelovigen zulke bewegingen en gebeden. Hoe doet de Heilige Geest dat? Ik wil daar vanmiddag ook een paar dingen van zeggen. De Heilige Geest doet dat allereerst door de verootmoediging in het leven van de bruidskerk. Door haar te laten zien wie zij na ontvangen genade blijft. En wat blijft er na ontvangen genade aan de kant van de bruid? Alleen maar zwartheid. Alles wat ze meer heeft, dat is van de Heere gekregen. Maar aan haar kant, wat haar oude mens betreft, blijft er alleen maar zwartheid. Gods kinderen dragen tot hun laatste snik de oude mens mee. En wat is de oude mens? Dat is dat oude bestaan dat God, nou, een beetje neutraal ziet. Nee, dat God haat. En alles wat van God is. Dat zich aan God niet kan onderwerpen en wil onderwerpen. Er is door genade in het leven van een kind van God ook een nieuwe mens gekomen. Maar er is ook een oude mens. De oude mens der zonde. En als die oude mens eens de overhand krijgt, dan is Gods kind ver van zijn plaats. En als Gods kind is, gaat zien wat er in die oude mens allemaal opborrelt en naar boven komt. En de nieuwe mens dat ziet en waarneemt. Oh, wat komt er dan een verdriet? Wat komt er dan een smart? Wat zeg je het dan, o Heere? Wat is het een wonder dat u me nog niet voor eeuwig hebt weggestoten? Wat is het een wonder dat u mensen na ontvangen genade ook niet wegstoot? Want wat heb ik er na ontvangen genade van terechtgebracht? En wat blijft er aan mijn kant over? Een onverbeterlijke zondaar. Maar als de Heere dat nu laat zien, door de verootmoediging ineen, als de Heilige Geest dat tot verootmoediging laat zien. Wat er nou aan de kant van een mens met genade overblijft, vanuit zichzelf. En dat verbreekt het hart en dat geeft droefheid tegenover God. Dan kan er wel eens een bede geboren worden, of niet? U die de Heere vreest, Heere. Wanneer zal die dag komen dat ik verlost mag zijn van dat ellendige zondaarsbestaan? Wanneer zal die dag komen dat ik van die oude mens der zonde verlost zal zijn? Och Heere, dat uw koninkrijk komen. We gaan er eerst van zingen. Gebed des Heere, derde vers. Uw koninkrijk kom toch, o Heere, ai werp de troon des Satans neer. En wat er verder volgt. Geest en de bruid zeggen kom. En we dachten na over hoe leert de Heilige Geest nu aan die bruid dat gebed. Door de verootmoediging heen, als ze ziet wie ze in zichzelf blijft. Maar ook door de verdrukkingen en de beproevingen. God geeft aan al zijn kinderen een kruis. Opdat ze zich aan de aarde niet zullen hechten te veel. Opdat ze hun oog zouden opslaan naar de hemel. Opdat er iets zou zijn van dat verwachten van die stad die fundamenten heeft. Door de verootmoediging, door de verdrukking, maar ook door de voorsmaken en de vergezichten. Dat kan ook wel eens. Dat misschien wel te midden van alle verootmoediging en alle verdrukking. Daar zo'n ogenblik aanbreekt in het leven van iemand die genade kennen mag. Dat de hemel als het ware de aarde raakt. Dat de Heer een voorsmaak geeft van de eeuwige zaligheid. Misschien wel in de stilte van uw binnenkamer als de Heer overkomt. Als het vol mag zijn. Onder de prediking van het woord. Als u alleen met de Heer overblijft. Misschien wel onder de bediening van het heilige avondmaal, als u mocht aanzitten. Een voorsmaak van de hemelse heerlijkheid die u doet hunkeren, u die de Heere vreest en doet roepen. Kom, iets van dat verlangen. Maar, en dat is onze derde gedachte, als een mens dat nu niet kan zeggen, want misschien dat er vanmiddag iemand zegt, dominee, het zal wel. Wat u zegt, en het is op zich wel waar wat u zegt, maar het is zo hoog en het is zo ver bij me vandaan. De geest die kom zegt, en de bruid die kom zegt, maar tot die bruid behoor ik niet en ik kan het zo niet zeggen. Dat moest gemeente ons, als het ons betreft, allereerst maar in het gemis brengen, in de nood brengen, toch? Met het gemis en met de nood aan de voeten van de Heere brengen. Heere, dat mis ik, wil u het schenken. Maar dan lezen we ook nog het slot van onze tekst. Want daar staat, en die dorst heeft, komen. Ik las bij een van de Schotse oudvaders. Voor hen die dat eerste kom van onze tekst niet kunnen zeggen. Staat er nog een tweede kom. En die dorst heeft, komen en drinken van het water des levens om niet. Als Johannes op Patmos deze woorden hoort, heeft hij ongetwijfeld teruggedacht aan zo'n 60 jaar geleden toen hij daar stond. Met de Heer Jezus in de tempel in Jeruzalem. Het was het loofhuttefeest. Op dat loofhuttefeest werd er teruggedacht aan de woestijnreis. En hoe de Heer wonderlijk had gezorgd voor het volk van Israël. Door water te geven in de woestijn. En ter herinnering daaraan gebeurde er iets bijzonders. Dan werd er op dat loofhuttefeest een gouden kruik genomen door de priester of zelfs door de hoge priester. En met die gouden kruik ging de priester dan in een optocht, gevolgd door allerlei andere levieten en mensen van het volk, naar de Siloambron even buiten de stad. En daar werd die gouden kruik neergelaten in het water. En dan werd die weer opgehaald, vol van water. En dan werd die kruik gedragen naar de tempel. En daar om het altaar heen gedragen en dan uitgegoten. En als die kruik uitgegoten werd, dan herinnerde dat aan de wonderlijke manier waarop de Heere water had gegeven aan het dorstige volk in de woestijn. Maar dan zongen de mensen in het oude Israël ook de woorden van Psalm 118, die wij nu aan het begin van de dienst zongen. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. In dat uitgieten van die kruik lag een gebed om genade. Die hele plechtigheid ging ook gepaard met heel veel vreugde. Er was een Joodse uitdrukking die zei, iemand die het scheppen van het water op de dag van het Loofhuttenfeest niet heeft meegemaakt, die heeft nog nooit de echte vreugde meegemaakt. En nu staat de Heer Jezus daar op de laatste dag, de grote dag van het Loofhuttenfeest. Die menigte is zojuist aangekomen in de tempel. Op de laatste dag ging de priester niet één keer, maar 7 keer om het altaar met die kruik met water. En dan wordt die kruik uitgegoten en de mensen zingen. Dit is de dag, de roem der dagen. En als het dan even stil is, dan klinkt daar ineens een roep door de tempel. Jezus staande riep, zo, iemand dorst. Dat is een vraag. Dat is een vraag van Christus aan die mensenmenigte op dat grote godsdienstige feest. Christus vraagt, wie heeft er nu dorst? Wie heeft er te midden van al die godsdienstige plechtigheden, feestelijkheden, te midden van al dat gezang, maar wie heeft er nu aan die godsdienstigheid op zich niet genoeg? Wie zijn hart dorst er nu naar de levende God? Wie is het om God te doen? Zo iemand dorst. En bijna diezelfde woorden worden in onze tekst herhaald. En die dorst heeft. Gemeente, dat is de vraag die Christus vanuit het evangelie deze middag stelt aan u en aan mij. Wie heeft er nu dorst naar de levende God? Wie heeft er, en dat moet u goed begrijpen, want we moeten die dingen niet op een verkeerde manier tegen elkaar uitspelen. Maar wie heeft er nu aan de kerkgang op zich, aan een preek op zich niet genoeg? Wie heeft er nu niet genoeg als die naar de kerk gekomen is, daar een preek heeft gehoord, de psalmen heeft gezongen, mooi gezongen. Maar wie zegt er nu met een schreeuw in zijn hart, Heer, het is me om u te doen. O, dat u zou komen, dat u die dorst van mijn ziel zou lessen. Heer, mijn ziel en mijn lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat droog en mat, dor en mat van droogte brandt, en zo is het in mijn eigen binnenste. Zijn er vanmiddag onder ons die dorsten naar Hem? Zijn er die dorsten naar God? Zijn er die er iets van beseffen in hun hart en van weten? Ben God kwijt en daarmee alles kwijt? Misschien alles zo dor, zo verdord, zo uitgedroogd, zo mat, dat u uw dorst misschien nauwelijks meer voor dorst houden kunt. Wie dorst heeft, komen tot mij, zegt Christus. En de tekst van deze middag zegt, en die dorst heeft, komen. En die wil, nemen het water des levens. Reinigend water. Levenwekkend water. Dorstlessend water. Verfrissend water. Wie dorst heeft, komen. En wie wil, dat wil zeggen, wie door Gods geest dorstig gemaakt is. Wie door Gods geest gewillig gemaakt is. Die het niet meer uit kan houden bij het uitgedroogde van de zonde, in de woestijn van de zonde. Bij wie alle eigen bronnen zijn opgedroogd. Die niets meer heeft om zijn dorst te lessen. Als hij of zij er zit vanmiddag, wie dorst heeft, die komen. Een evangelie nodiging. Wat het evangelie zegt. Dat u zou komen. En dat u zou nemen. En dat u zou drinken van het water des levens. Mag dat? Vraagt iemand. Bij professor Wisse kunt u de uitdrukking lezen. Het is een eigenaardige uitdrukking, maar bij professor Wisse kunt u lezen over het evangelierecht. Het is een uitdrukking die teruggaat op de Schotten die dat ook gebruikten. In de evangelieprediking ontvangen dorstende zondaren het recht om te komen. Het is het woord van de Heere zelf. En die dorst heeft, hij komen. En daarom, dorstige ziel onder ons, dat u zou komen. En dat u zou drinken van de wateren des levens. Mag dat? Vraagt iemand. Mag dat? Als ik zie op wat er allemaal in mijn leven is aan schuld, denkt u dat Johannes, toen hij deze woorden die op de laatste bladzijde van de schrift te vinden zijn, als een laatste roep van Christus, als een laatste getuigenis van zijn genade, denkt u dat Johannes ook niet teruggedacht heeft aan die wonderlijke geschiedenis waarbij Christus zijn discipelen meenam, dwars door het land van Samaria, waar die vrouw woonde, slechtste van de stad. Ze had 5 mannen gehad. Ze woonde samen met een man die haar man niet was. En Christus heeft op haar gewacht totdat ze kwam. En er was niets in haar dat dorste. Ja, wel wat dorste naar de zonde. Wel wat dorste naar de dingen van deze wereld. Maar niets dat dorste naar de wateren des levens. En Christus ging haar dorstig maken. Al zijn woorden, ook die scherpe woorden, die ontdekkende woorden, waren erop gericht om haar dorstig en verlangend te maken. Ook die lokkende woorden over de wateren des levens. Indien gij de gave Gods kende en wie het is die met u sprak, ge zou van hem begeerd hebben en hij zou u levend water gegeven hebben. Al die woorden erop gericht om haar dorstig te maken en hij maakte haar dorstig. En straks zette hij haar, die hem geen teugje water gegeven heeft, al vroeg hij erom. Maar straks zette hij haar, de gouden kruik met de wateren des levens, aan de lippen. En daarom, wie dorst heeft, de grootste zondaar of zondares hier in Barendrecht, wie dorst heeft, die komen en nemen van het water des levens. En als er iemand zegt, och, maar hoe zal ik drinken? Hoe zal ik het ooit? Als u niet weet hoe u drinken moet, als u hier zit met een dorstig hart, vouw hem toch te voet en vraag het aan hem. Heere, u die Samaritaanse vrouw opzocht, zoek mij op. U die haar dorstig maakte, maak mij dorstig. U die haar de kruik met het water des levens aan de lippen zette, zet die kruik, Heere, uit genade ook aan mijn lippen en doe mij drinken. Wie dorst heeft, komen. En dan ga ik nog 1 keer terug naar het begin van de tekst. Ik heb die beginwoorden van onze tekst zo uitgelegd, en er zijn heel wat uitleggers die dat ook doen, dat de geest en de bruid dat woordje kom richten tot Christus. En dat het gaat over de wederkomst. En ik wil die uitleg helemaal laten staan. Maar er zijn ook uitleggers, en daar moet u nog maar eens over nadenken voor uzelf, die zeggen, je kunt die woorden ook nog op een andere manier lezen. De geest en de bruidskerk zeggen het tegen dorstige zondaren en zondaressen die het leven bij zichzelf niet kunnen houden. Kom, kom tot de wateren des levens om te drinken van dat water des levens. En wat is de prijs? Wat zult u daarvoor moeten meebrengen? Wat zult u daarvoor moeten betalen? De wateren des levens, dat is het eeuwige leven ten diepste. Dat is alles. Om niet. Letterlijk staat er gegeven. Uit genade. Om niet. Daarom kan de grootste zondaar van Rotterdam of van Katwijk of van Barendrecht nog zalig worden. Om niet. Kan de Heere in de evangelieprediking, geliefde gemeente, dieper buigen dan met dit woord. Denkt u niet gering over de prijs van de wateren des levens. Want het wordt nog om niet in de evangelieprediking aangeboden. Maar het heeft Christus alles gekost. Hij die daar zat op het heetst van de middag, terwijl de zon hoog aan de hemel stond, wachtend op die Samaritaanse vrouw, die zondares, met uitgedroogde lippen: geef me te drinken. En hij kreeg niets. En hij gaf alles. Hij die daar heeft gehangen aan Golgotha's kruis, met dorst op zijn lippen en de dorst in zijn hart. Hij die het moest uitroepen: mij dorst. Hij wiens zijde doorstoken wordt, werd met een speer, opdat daaruit de bronnen van de zaligheid zouden stromen. Bloed en water. Het heeft Christus alles gekost. En daarom is de genade nooit goedkoop. En dat leren degenen die genade kennen ook. Maar het is wel om niet. Waar, gemeente, in de eeuwigheid zult u zijn? Zult u zijn op de plaats waar de rijke man begeert dat Lazarus nog één keer zou komen om zijn vinger te dopen in wat water en zijn tong te verkoelen? Want hij leed smarten in deze vlam. Zult u zijn op de plaats waar eeuwig dorst zal overblijven? Of zult u door genade mogen zijn op die plaats waar de fonteinen van het levende water eeuwig zullen stromen? En Christus als de grote herder en de leidsman, een schare die niemand tellen kan, zal leiden aan die fonteinen van levend water. Eeuwigheid, verschil en heden nog de roepstem van het evangelie. Wie dorst heeft, die komen, en wie wil, die nemen. Van het water des levens. Om niet. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u dat woord zelf krachtig willen maken, want wij kunnen het niet. Maar Heere, maakt u zondaren dorstig. En brengt u ze dorstig bij die bronnen van de zaligheid, bij die wateren des levens, om door u verkwikt en door u gelaafd te worden. En Heere, geef uw kinderen, die na ontvangen genade zo moeten klagen soms met die dichter van de 63ste psalm: o God, mijn ziel, mijn lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt. Heere, wil u ze brengen bij dat wonderlijke geheim. Om niet op kosten van een zaligmaker die niet alleen dorst heeft geleden in lichamelijk opzicht, maar die gedorst heeft naar de eer van God en die dorst naar zondaren. En Heere, doe ze zo komen. Ze zullen komen, want uw huis zal vol worden, maar laten wij daardoor genade niet ontbreken. Gedenk ons zo, bewaar ons, ook in deze pas begonnen week. Heer, u weet van wat er nog komt, wil ons in alles ondersteunen en helpen. En dat om Christus wil. Heb dank voor wat u wilde schenken, ook in de ontmoeting onder uw woord. Hoor ons uit genade. Amen. Psalm 52, het zevende vers. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, is onze slotzang. Liefde gemeente, ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.